vertellen. En dat hoofdstuk is Genesis 22. Genesis 22 wordt door velen beschouwd als misschien wel het belangrijkste hoofdstuk van het Oude Testament. En misschien ook wel van de hele Bijbel. En ik wil u bij voorbaat zeggen dat als ik daar wat over wil gaan vertellen vandaag, dat ik dat met de grootste terughoudendheid doe. Omdat ik realiseer dat we met de woorden van dit hoofdstuk ons bevinden op heilige grond. Laten we lezen vanaf vers 1. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei tot Abraham, Abraham, en deze zei, hier ben ik. En hij zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, hij zadelde zijn ezel en nam twee van zijn knechten met zich en zijn zoon Isaac. Hij kloofde hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. En Abraham zei tot zijn knechten, blijft u hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daar ginds heen gaan. En wanneer we hebben aangebeden, zullen wij tot u terugkeren. Toen nam Abraham het hout voor het brandoffer en hij legde het op zijn zoon Isaac. En hij nam vuur en een mes met zich mee en zo gingen die beiden tezamen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en hij zei, mijn vader. En deze zei, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van een lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen die beiden tezamen. Toen ze aan de plaats die God hem genoemd had gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar. Hij schikte het hout, hij bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, boven op het hout. Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten, maar de engel van de Heere riep tot hem van de hemel en zei, Abraham, Abraham. En hij zei, hier ben ik. En hij zei, strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem voor als een brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats, de Heere zal erin voorzien. Waarom nog heden gezegd wordt, op de derk van de Heere zal erin voorzien worden. Toen riep de engel van de Heere voor de tweede keer van de hemel tot Abraham en hij zei, ik zweer bij mijzelf, luidt het woord van de Heere, omdat je dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden heb, zal ik u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand aan de oever van de zee. En uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen en met uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u naar mijn stem gehoord hebt. Toen keerde Abraham terug tot zijn knechten en ze gingen tezamen op weg naar Beersheba. En Abraham woonde te Beersheba. Hierna werd aan Abraham bericht, zie ook Melka heeft Nahor, uw broer, zonen gebaard. Zijn eerstgeborene Us en zijn broer Bus en Kemuel, de vader van Aram. En Keset, Gazo, Pildas, Jitlaf en Betuel. En Betuel verwekte Rebekka. Deze acht heeft Milka aan Nahor, de broer van Abraham, gebaard. En ook zijn bijvrouw, wie haar naam was Reuma, baarde zonen. Tebach, Gaham, Nachas en Maaka. Tot zover. Als je dit hoofdstuk voor de eerste keer leest, dan denk je, wat een bizar verhaal is dit. En bovendien zit je helemaal vol met vragen. Hoe is het mogelijk dat God Abraham 25 jaar laat wachten op een zoon? De zoon in wie al de beloften van God in vervulling zouden gaan. Om dan vervolgens aan Abraham te vragen om die zoon prijs te geven. Hoe kan dat? Hoe is het mogelijk dat Abraham niet in discussie gaat met God? Dat hij protesteert, maar dat hij gewoon er weggaat? Waarom zegt Isaac niks? Waarom is er maar zo weinig informatie in dit hoofdstuk? Het is een heel sober verhaal. En de Bijbelschrijver beperkt zich tot die dingen die echt van belang zijn. Hierna gebeurde het, staat er. Hierna. Er was zoveel gebeurd in het leven van Abraham. Hij was door God geroepen toen hij woonde in Babel en hij was op weg gegaan naar een land wat hij niet kende. God had tegen hem gezegd, als je daar naartoe gaat, dan zal ik je tot een groot volk maken. En ik zal je een land geven, ik zal dat land aan jou geven. En in jou, vertelde hij later, zullen alle volken van deze aarde gezegend worden. En Abraham heeft gewacht. En Abraham heeft lang gewacht. Abraham ging zijn weg met God. Hij ging zijn weg met God op een onnavolgbare manier. Het geloof van Abraham is onnavolgbaar bijna. Hij had zijn hoogtepunten, hij had zijn dieptepunten. Maar eindelijk, na 25 jaar wachten, was daar de zoon van de belofte. De zoon van wie God gezegd had dat alle beloften die hij aan Abraham gedaan had, in hem vervuld zouden gaan worden. En je zou zeggen, Abraham, toen Isaac geboren werd, slaakte een diepe zucht en hij ging onderuit zitten en denkt, eindelijk, nu kan ik alles loslaten. Want hier is Isaac en in Isaac zou alles vervuld gaan worden. En je kunt je zo voorstellen dat de hoop en het geloof en alles wat Abraham was, nu gefocust was op Isaac. Isaac was de zoon van de belofte. En dan komt God. En er staat, hij stelde hem op de proef. Weet u, als God iemand op de proef stelt, doet hij dat nooit om iemand te laten struikelen. Als God iemand op de proef stelt, doet hij dat om in dit geval van Abraham, om zijn geloof een podium te geven, om te laten zien hoe groot en hoe sterk het geloof van Abraham is, zodat dat voor iedereen zichtbaar wordt. Als God iemand op de proef stelt, dan wil hij je laten shinen, om het maar even zo te zeggen. Ja? Dan wil hij iets wat in jou is, iets moois wat in jou is, naar buiten brengen, zodat dat gezien wordt in de eerste plaats voor hemzelf, maar ook voor iedereen. En God wist wie Abraham was. Hij wist wat hij aan hem vragen kon. Als Satan iemand verzoekt, gaat het erom om iemand kapot te maken. Satan verzocht Adam en Eva in het paradijs en het ging hartstikke fout. Satan verzocht de Heer Jezus in de woestijn en hij dacht hem daarmee te kunnen overwinnen. Maar de Heer Jezus was sterker dan hij. Maar God verzoekt iemand om hem te laten shinen, om te laten zien wat is in jou, wat is in jou voor mij. En hij verzoekt Abraham. Waarom? Waarom verzoekt God Abraham? Weet je wat ik al zei? Abraham had zoveel jaar gewacht op die zoon die komen zou. En hij wist dat alles wat God hem beloofd had in die zoon vervuld zou gaan worden. En het gevaar was zo groot dat het geloof en de aandacht en het centrum van het leven van Abraham verschoof van God naar zijn zoon. Dat het Abraham niet langer ging om de gever, maar om de gave. Om datgene wat God hem gegeven had. Dat Abraham zich zou focussen op zijn zoon. En dat God daardoor langzamerhand een klein beetje naar de achtergrond verschoof. En God zegt tegen Abraham, weet je, neem je zoon. Je enige. Degene die jij lief hebt. Isaac. Isaac betekent lachen, vreugde. En ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Hoe moeten die woorden Abraham getroffen hebben? Dat hij die zoon die hij van God gekregen had, de zoon van de belofte, moet opofferen. De zoon die zijn enige is, de zoon die zijn liefde is, de zoon die zijn alles is, zijn vreugde, zijn lachen, alles. En God zegt, geef hem aan mij. En God stelt Abraham op de proef om te laten zien, Abraham, wat is er nu echt belangrijk in jouw leven? Wat is het centrum van jouw bestaan? Is dat jouw zoon of ben ik dat? Ben ik degene die voor jou de enige is? Ben ik degene die jij meer lief hebt dan jouw zoon Isaac? Ben ik degene die jouw vreugde is, die jouw vreugde uitmaakt? En Abraham gaat op pad. En weet u, de vraag die ik vandaag aan u wil stellen en die ik ook aan mezelf wil stellen, is wat is nu eigenlijk belangrijk in mijn leven? Waar richten wij ons geloof op? Waar richten wij onze aandacht op? Wat is het centrum van mijn bestaan? Is dat de gave of is dat de gever? We hebben zoveel van God gekregen. Hij heeft ons zoveel zegen gegeven. We hebben zoveel aan hem te danken. En God zegt vandaag tegen je, wat is nu echt belangrijk voor je? Ben je zo gefocust op alles wat ik jou gegeven heb? En dat is geweldig. Alles wat God geeft is geweldig. Maar hij zegt, ik kan er niet tegen dat ik daardoor zelf een beetje naar de achtergrond verhuis. En mijn vraag aan u vandaag is, en ook aan mijzelf. Wat vormt het centrum van mijn bestaan? Is dat de gave? Is dat datgene, alles wat ik van God gekregen heb en wat ik misschien nog veel meer van hem verwacht? Of is dat de gever? Staat God centraal in mijn leven? Staat de Heer Jezus centraal in mijn leven? Of ben ik gefocust op de dingen die ik krijg en de dingen die hij geeft? Waar ben ik dankbaar voor? Als ik God dank, waarom dank ik dan? Dank ik voor de dingen die hij doet in mijn leven? Dank ik door de dingen die hij mij geeft? Of dank ik hem voor wie hij is? Dank ik hem omdat ik hem steeds beter mag leren kennen. Omdat ik steeds meer begrijp wie hij is, wat hij voor mij betekent als persoon. Hoe kijken wij naar God als degene die geeft of als degene die is? Als God naar mij kijkt, dan kijkt hij niet naar de dingen die ik doe. Die zijn totaal onbelangrijk voor God. Hij kijkt alleen maar naar wie ben jij? En vooral, wie ben jij voor mij? Hij kijkt naar mijn hart. Zoals hij kijkt naar het hart van Abraham. En hij zegt, wat heb jij werkelijk voor mij over? Ik ben niet geïnteresseerd in de dingen die je voor mij doet, maar ik ben geïnteresseerd in jouw hart. En weet je, als jouw hart oké is, dan komen daar zelf de goede dingen uit voort. Maar als jouw hart niet oké is, als jouw hart gericht is op andere dingen, dan kun je doen wat je wilt, dan kun je ijverig zijn in het koninkrijk, in de gemeente, overal, maar het is niet belangrijk voor mij. Ik kijk daar niet eens naar. Ik kijk naar jouw hart. Wat is in jouw hart voor mij? God kijkt niet naar de dingen die ik doe, maar hij kijkt naar wie ik ben. En hij verlangt ernaar dat wij niet naar God kijken voor de dingen die hij doet, hoe mooi en geweldig dat ook is. Maar hij verlangt ernaar dat wij kijken naar God zoals hij is. En natuurlijk, wij danken God voor alles wat hij doet in mijn leven. Maar we danken God nog veel meer voor wie hij is in mijn leven. En ons hele leven zou een zoektocht moeten zijn naar God en naar wie hij is. En wat ik aan hem zien kan, wat ik in hem vinden kan. Alles wat hij geeft is tijdelijk. Maar wie hij is, is eeuwig. En Abraham gaat op pad. Weet u, ik realiseer mij heel goed dat als ik die vraag zo aan u stel, dat je misschien de neiging hebt om meteen te zeggen, ja natuurlijk, de gever is voor mij belangrijker dan de gave. Theon die vroeg aan mij, of ik van plan was om aan het einde van mijn toespraak een oproep te doen om mensen naar voren te halen. En ik heb er even over nagedacht. Maar toen las ik wat Abraham deed. Want ook Abraham zou in een impuls kunnen handelen. Natuurlijk doe ik dat en de volgende morgen meteen klaar. Maar God zegt, nee, je gaat 3 dagen op reis. Je gaat 3 dagen lang nadenken over de keuze die je gemaakt hebt. En ik zou aan u willen vragen, als ik jullie deze vraag meegeef, denk erover na. Neem dagen de tijd om na te denken op het antwoord wat u op die vraag wilt geven aan God. Wie is belangrijk? De gever of de gave? Niet in je hoofd, maar waar is je leven op gericht? Is je leven gericht op de gever of op de gave? En Abraham moet 3 lange dagen reizen voordat hij op die plek komt waar hij Moria in de verte kan zien. En u kunt zich voorstellen dat er allerlei dingen door het hoofd van Abraham gegaan zijn. Hij kon zijn hoofd er niet omheen, dat is ook onmogelijk. Hoe kan het zo zijn dat God jou een zoon geeft en dat hij zegt, dit is de zoon in wie ik alle zegen voor jou ten uitvoer zal brengen. Hij is de zoon van de belofte. Hoe kan het zijn dat God die zoon van hem wegneemt, dat hij die zoon moet prijsgeven? Hij kan dat niet combineren. En hij heeft erover nagedacht. En uiteindelijk is hij tot een conclusie gekomen. En dat vind ik zo mooi. En weet u, die conclusie lezen we niet hier. Want dat zou het verhaal een beetje bederven. Maar dat conclusie lezen we pas helemaal aan het einde van de Bijbel. In Hebreeën. Ik wil dat met u voorlezen. Hebreeën 11. In Hebreeën 11 vinden we daar de opsomming van de geloofshelden. Waarvan Abraham de grootste is. Hebreeën 11, vers 17. Daar staat, door het geloof heeft Abraham, toen hij beproefd werd, Isaac geofferd. Denk erom, hier staat, hij heeft hem geofferd. Niet hij was van plan om hem te offeren en hij is daarop teruggekomen. Nee, voor God heeft hij zijn zoon overgegeven. Hij heeft hem geofferd. En hij die de beloften aangenomen had, offerde zijn enige geborene, van wie gesproken was, in Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. En dan komt het, hij heeft overwogen dat God machtig was hem zelfs uit de doden op te wekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis teruggekregen heeft. Abraham dacht, de enige manier waarop datgene wat God tegen mij gezegd heeft ook werkelijkheid kan worden, dat is dat als Isaac gestorven, dat hij hem ook weer uit de dood moet opwekken. Dat was de enige oplossing. En dat was ook de oplossing. Want hij heeft Isaac als het ware uit de dood teruggekregen. Zo gingen zij beiden samen. En ze kwamen bij die plek waar ze Moria in de verte konden zien liggen. En Abraham laat zijn ezel achter en zijn knechten achter en hij gaat samen met Isaac op pad. Isaac krijgt het hout op zich en Abraham draagt het mes en het vuur. En er staat zo prachtig mooi, Abraham zegt al tegen die knechten, blijf hier met de ezel terwijl ik en de jongen daar ginds heen gaan. En wanneer we hebben aangebeden, zullen wij tot u terugkeren. Ja, dat kon niet anders. En hij zegt, zo gingen die beiden tezamen. En dan spreekt Isaac. En hij zegt, vader, we hebben hier het vuur en we hebben het hout en het mes, maar waar is het lam? Waar is het lam? En weet u, dat is zo'n kreet, ik ga er straks wat meer over vertellen, zo belangrijk, waar is het lam? En Abraham zegt, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En die woorden die Abraham daar uitsprak, waren profetische woorden. Dat wist hij zelf waarschijnlijk niet. Maar hij zei, God zal zichzelf voorzien van een brand. En hij wist niet dat God op dat moment al lang voorzien had in een lam ten brandoffer. Want u begrijpt misschien wel dat dit verhaal is het verhaal van de vader en de zoon. In dit verhaal gaat het over de gevoelens van de vader, niet in de eerste plaats over de zoon. Maar als u het verhaal leest, dan moet u eraan denken. Er is een vader, en dat is de vader, die diezelfde weg gegaan is met de zoon. Zijn enige die hij lief had. God zal zichzelf voorzien van een lam. En dat had God gedaan. Weet u, in de verre eeuwigheid, lang voordat de schepping er was, lang voordat er mensen waren, heeft God overwogen dat hij zijn zoon zou opofferen als het lam van God. En Peter schrijft in zijn eerste brief over de Heer Jezus en hij zegt, hij is het lam dat is voorgekend, uitgezocht, bestemd voor de grondlegging van de wereld. God had al lang het plan opgevat om eenmaal met zijn zoon die weg te gaan. En hij ging op pad met hem. En hoe is het van toepassing op de Heer Jezus als God het zegt, hij is de enige. Hij is degene die ik lief heb. Hij is mijn Isaac, mijn lachen. En weet u, er staat die gij lief hebt. Dit is de eerste keer in de Bijbel dat over liefhebben wordt gesproken. En de eerste keer in de Bijbel dat gesproken wordt over een belangrijk begrip, definieert als het ware de betekenis van dat begrip. Weet u, de eerste liefde in de Bijbel is de liefde tussen de vader en de zoon. Het is de liefde zoals die bestaan heeft van alle eeuwigheid. Het is de liefde waardoor de vader en de zoon met elkaar verbonden waren, samen met de Heilige Geest. Het is die pure, onzagwekkende, onbegrijpelijke liefde waaruit alle liefde is voortgekomen die wij kennen. Ook 1 Korinthe 13, dat is de liefde die uiteindelijk zijn oorsprong vindt in de liefde tussen de vader en de zoon. Dat is het begin van de liefde. Het is de liefde die God in onze harten heeft uitgestort. En de tweede liefde, zeg ik even bijzeggen, is de liefde tussen Isaac en Rebecca. Het is de liefde tussen Christus en de gemeente. Maar dat is een ander hoofdstuk. Degene die je lief hebt. En weet u, God is op pad gegaan met zijn zoon. En door de hele tijd heen is hij op pad gegaan totdat het moment kwam dat zij Moria in de verte gezien hebben. Moria, dat is de plek waar later de tempel gebouwd werd. Het is de plek waar Golgotha stond. En er is een moment gekomen dat God die knechten achter zich heeft gelaten en samen met de Heer Jezus die weg is gegaan. En er staat dat hij het hout legde op zijn zoon. Het hout is datgene wat voortkomt uit de aarde. En ik denk dat hiermee gezegd wordt dat het hout spreekt van het lichaam, het menselijke lichaam wat de Heer Jezus heeft aangenomen. Wat voor hem een last was, want in dat lichaam heeft hij kou, warmte, hitte, honger, pijn, alles heeft hij geleden in dat lichaam. Het was het hout dat God de Vader op hem gelegd had. En de Vader droeg het mes en het vuur. De profeet Zacharia spreekt daarvan als hij zegt, zwaard waak op tegen mijn herder en waak op tegen de man die mijn metgezel is. Zij gingen beide tezamen. En iedere stap die de Heer Jezus zette, was de stap waar de Vader bij was. Weet u, we zijn met Pasen heel erg bezig met de Heer Jezus en met het werk wat hij gedaan heeft. En dat is fantastisch, maar hier gaat het niet over, het gaat hier over de Vader. Het gaat hier over zijn gevoel, over zijn weg, over zijn plannen. En hij gaat op weg met de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt het later in de evangelie, mijn Vader is altijd bij mij. Zijn hele leven was gekoppeld aan zijn Vader. En zijn Vader was zijn hele leven gekoppeld aan hem. Hij heeft ieder woord gehoord wat hij gesproken heeft. Hij heeft alles gezien wat hij gedaan heeft. En hij wist, iedere stap brengt mij dichter bij het plek en het moment dat ik mijn zoon moet opofferen. Ze gingen beide tezamen. En dan komt er opnieuw die vraag, waar is het lam? Weet u, die vraag is zo oneindig belangrijk. Waar is het lam? Want het lam was het enige waardoor God in staat was om ons te zegenen. Het lam stond centraal. Waar is het lam? En weet u, de Heer Jezus was het lam. Ik heb u dat gezegd, hij was het lam dat was voorgekend voor de grondlegging van de wereld. En als hij in de wereld komt, als hij zijn werk begint, dan is daar een Johannes de Doper. En die ziet hem en die zegt, kijk, dat is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het lam. En Johannes kondigt hem aan als hij hem ziet, dit is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Niet de zonden, niet onze individuele zonde, daar gaat het in het Johannes-evangelie helemaal niet om. Maar de zonde, de kracht, de macht van de zonde, die eenmaal door de Heer Jezus uit de kosmos verwijderd zou worden door het lam. Hij is het lam van God. En zo gingen zij beiden tezamen. En de Heer Jezus zou zich daar opofferen als een lam ten brandoffer. Ik moet u even een paar dingen vertellen over het offer. Als je kijkt naar de offers zoals ze beschreven worden in het Oude Testament en zoals we ook steeds tegenkomen, dan zou je die kunnen verdelen in 4 categorieën. En al die 4 die categorieën belichten op een speciale manier het werk en de persoon van de Heer Jezus. Net zo goed als we zeg maar 4 evangeliën hebben die dat op dezelfde manier doen. Maar de 2 belangrijkste offers zijn het zondoffer en het brandoffer. En het zondoffer kennen we allemaal. Het zondoffer is het offer wat de Heer Jezus bracht voor mijn zonden. Het zondoffer is het offer wat de Heer Jezus bracht om mij vrij te maken van mijn zonden, om de prijs te betalen. En de Heer Jezus werd het zondoffer. Dat weten we. En we weten allemaal, ik hoop dat we allemaal weten wat het betekent dat onze zonden vergeven zijn. Dat we zo dankbaar kunnen zijn voor datgene wat de Heer Jezus gedaan heeft. Toen hij het zondoffer werd. En dat het zondoffer aan het kruis gebracht werd en daar stierf voor mijn zonde. Maar er is iets wat boven het zondoffer uitgaat. En dat is het brandoffer. Het zondoffer gaat om mij, als ik het zo zeggen mag. Het brandoffer gaat helemaal niet om mij. Het brandoffer gaat om God. En alhoewel in ons leven het zondoffer eerst komt en daarna het brandoffer, ik probeer het echt een beetje aan u uit te leggen. In de Bijbel is het brandoffer altijd het eerste, het is het hoogste offer. Als je het Johannes-evangelie leest, dan zul je ook zien dat de Heer Jezus daar helemaal niet spreekt over de vergeving van onze zonden. Maar in Johannes 17 zegt hij, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Daar ging het hem om. De eerste waarvoor de Heer Jezus kwam was niet voor mij, maar de eerste waar de Heer Jezus kwam, was voor zijn vader. De Heer Jezus kwam om de eer van God te herstellen. De eer die door ons bezoedeld was, die wij vertrapt hadden, die wij genegeerd hadden. En de Heer Jezus kwam om zich aan te bieden als dat brandoffer waarin God volkomen geëerd werd. Waarin zijn eer hersteld werd. Daarom werd hij dat brandoffer. Daarom zegt hij, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Daarvoor ben ik gekomen in de eerste plaats. Maar hij was het brandoffer en hij was het zondoffer. Weet u, op grond van het zondoffer zijn we allemaal gerechtvaardigd voor God, zoals de Bijbel dat zegt. Onze zonden zijn weggedaan. We zijn schoon. En als God naar ons kijkt, dan ziet hij een schoon mens, als ik het zo zeggen mag. Fantastisch. En we kunnen ons hele leven lang God daar niet genoeg voor danken. Maar er is meer. Want de Heer Jezus was niet alleen het zondoffer, hij was ook het brandoffer. En in het brandoffer is de grondslag voor alles wat wij gekregen hebben, wat God voor ons gedaan heeft, wat uitstijgt boven de rechtvaardiging door het geloof. Het feit dat wij zonen en dochters van God geworden zijn, hoe groot is dat? Is op grond van het brandoffer. Het feit dat wij deel mogen uitmaken van zijn gemeente. Het feit dat wij behoren tot zijn gezin. Het feit dat wij een plek hebben in het vaderhuis in de hemel. Al die dingen waar Efeze over spreekt in het eerste hoofdstuk. Over al die geestelijke zegeningen die ons deel geworden zijn. Het is allemaal gebaseerd op dat brandoffer. En het lam wat hier geslacht werd was een lam ten brandoffer. Het ging helemaal niet om de zonde van Abraham. Maar het ging erom dat Abraham in dit offer God zou verheerlijken, hem groot zou maken, hem eer zou geven. En de Heer Jezus, toen hij op aarde was, deed niet anders dan dat. En toen God hem zag, zijn zoon hier op aarde, Toen zag hij voor het eerst in de hele geschiedenis van de mensen een mens die volkomen beantwoordde aan alles wat God in de mens gelegd had. En hij werd daar zo enthousiast van dat hij af en toe de hemel zelfs openscheurde en zegt: kijk, dit is mijn geliefde zoon. In hem heb ik mijn plezier gevonden. Dat was de Heer Jezus voor hem. En daarom stierf hij aan het kruis. Daarom werd hij het brandoffer. Om God te eren op een manier zoals wij dat nooit zouden kunnen. Weet u, wij kennen allemaal het zondoffer. We zijn allemaal vol van het feit dat onze zonden vergeven zijn. En dat is prachtig. Maar ik zou u zo willen uitdagen om te zoeken naar het meerdere. Om te gaan onderzoeken wat het betekent dat ik een zoon, een dochter van God, niet een kind, maar een zoon of een dochter. Dat gaat veel verder. Wat betekent het dat ik lid ben geworden, deel ben geworden van het lichaam van Christus, van zijn gemeente? Wat betekent het dat voor mij een plek is klaargemaakt in het Vaderhuis in de hemel? Wat betekent het dat God mij zegent met alles, alles, alles wat hij in huis heeft voor mij? Meer dan wij kunnen bedenken. Maar God zegt: hier is het, pak het uit, dit is allemaal voor jou. En ik wil dat als je dat uitpakt, als je dat gaat ontdekken, als je het je eigen gaat maken, dat je mij daarin gaat eren. En dat je je dus niet helemaal gaat focussen op wat ik geef, maar dat je je blijft focussen op wie ik ben. Want ik ben de eeuwige. Zo ging God met zijn zoon, de vader met zijn zoon naar die plek. We weten hoe het gegaan is met Isaac. Maar God heeft zijn zoon werkelijk op het altaar gebonden. God heeft zijn zoon werkelijk daar moeten oordelen. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. En daarachter staat: sla die herder. De Heer Jezus moest sterven. Want de enige manier waarop de zegen van God tot ons kon komen was door de dood en de overgave van de Heer Jezus. Hij moest daar sterven aan het kruis. En ja, op de berg van de Heere staat, daar zal er weer in voorzien worden. Dat was de plek waar Golgotha was. Daar is de plek waar de Heer Jezus was overgegeven in de dood. Niet in de eerste plaats voor mij, maar in de eerste plaats voor God zelf, voor zijn Vader. De Vader die tot het allerlaatste moment bij hem was. Met wie hij alles gedeeld heeft. De Vader, kunnen wij ons een klein beetje voorstellen wat het voor een vader moet betekenen om zo zijn zoon te moeten zien sterven. Om zijn zoon, zijn enige die hij lief heeft, zijn vreugde over te geven in de dood. Maar het was de enige manier. Want weet u, nadat Abraham dit gedaan had, staat er: ik zweer bij mijzelf, luidt het woord van de Heer, omdat u dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt, zal ik u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren van de hemel en het zand aan de oever van de zee. En uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u naar mijn stem gehoord hebt. Weet u, Abraham moest ontdekken dat al die zegen die God hem beloofd was, uiteindelijk alleen maar ingevuld kon worden, geëffectueerd kon worden door de dood. Er was geen andere weg. En alle zegen die God aan zijn volk beloofd heeft, alle zegen die God aan ons beloofd heeft, kan alleen maar ons deel worden door de dood van het lam. Daarom moest de Heer Jezus sterven. Er was geen andere weg. En God heeft het allerliefste, het allermooiste, het allergrootste wat hij had overgegeven in de dood. En de Heer zegt: ik heb u verheerlijkt. Ik las er het enige evangelie waar het de woorden in voorkomen: het is volbracht, dat het in het Johannes-evangelie staat. Als de Heer Jezus zegt: het is volbracht, bedoelt hij daarmee niet het werk van de zonde is volbracht. Maar hij bedoelt: het werk van de verheerlijking is volbracht. Dat is volbracht. Daar ging het hem om. Dat was het eerste in zijn leven. En daar is het hart van God zo blij van geworden. En vandaag wil ik u uitdagen om een weg te gaan van aanbidding. Het leven van de Heer Jezus was een en al aanbidding. Want het aanbidding, het brandoffer, spreekt ons van de aanbidding. En in de aanbidding gaat het helemaal niet om mij. Daar komen de woorden wij en ik niet eens in voor. In de aanbidding gaat het om dat wij God groot maken en eer geven. Dat is wat hij zoekt in mijn leven. En hij zegt, als jij de gever belangrijker vindt als de gave, dan zoek ik naar aanbidding in jouw leven. Dan zoek ik naar aanbidding in jouw hart. En aanbidding is niet alleen als we hier met elkaar mooie liederen zingen, hoe geweldig dat ook is. Aanbidding is mijn leven. Wat is er in mijn leven zichtbaar van de eer van God? Waarin eren wij hem? In onze woorden, in onze daden, in de keuzes die wij maken. God zegt tegen ons, weet je, als je teruggaat naar die woorden die hij tegen Abraham, ben ik echt de enige voor jou? Ben ik echt degene die jij meer lief hebt dan wat dan ook? Ben ik jouw Isaac, ben ik jouw vreugde, de blijdschap van jouw leven? En dat is de uitdaging die ik jullie heel graag mee wil geven. Want weet u, er is zoveel meer. Ik kan het niet genoeg zeggen, het is zo goed dat we weten dat onze zonden vergeven zijn en dat we gerechtvaardigd zijn voor God. Maar God zegt, prima, geweldig, je hebt een goede eerste stap gezet en nu gaan we verder. En we gaan ontdekken wat het brandoffer inhoudt. We gaan ontdekken wat het betekent dat het lam moest sterven om God te eren. God daagt mij uit om in mijn leven te laten zien wie het centrum van mijn bestaan is. Dat het niet een wat is, maar dat het een wie is. God daagt mij uit om mijn leven werkelijk aan hem te laten zien en hem te geven. Om hem te eren in mijn leven en in mijn bestaan. Zodat ook mijn leven een brandoffer wordt tot eer van God. En al die zegen die God beloofd heeft aan Abraham, waarvan grote delen nog niet eens zijn ingevuld. We zien hoe er gevochten wordt om het land van de belofte. We zien hoe het omgaat met Israël. We zien dat Israël nog steeds niet degene is geweest door wie de volken van deze aarde gezegend zullen worden. Dat komt allemaal nog. Maar al die zegen, alleen maar gebaseerd op de dood van het lam en zijn opstanding. En dan staat er nog zo'n klein familieberichtje aan het einde van dit hoofdstuk. Lijkt een beetje verloren in dit hoofdstuk, maar het is heel bijzonder dat daar ineens gesproken wordt over de geboorte van Rebekka. Als Isaac in beeld is gestorven en opgestaan, is daar ineens Rebekka. Als de Heer Jezus is gestorven en opgestaan, is de eerste vrucht als het ware van hetgene wat hij gedaan heeft, is de gemeente. Want Rebekka spreekt ons van de gemeente. En daarin wordt de geschiedenis voortgezet. Wie is het belangrijkste in mijn leven? Wat is het belangrijkste in mijn leven? Natuurlijk zijn we zo dankbaar voor alles wat God ons geeft en wat hij iedere dag opnieuw voor ons doet. Maar hij zegt, ik wil het belangrijkste zijn. Ik wil het centrum van jouw bestaan zijn. Ik wil jouw leven zijn in alle opzichten. Want alles wat ik jou geef is tijdelijk. Maar ik ben eeuwig. Amen. Zullen we samen bidden? Misschien wil u gaan staan. Heer, onze God, onze Vader. Hoe kunnen wij ooit genoeg danken voor wie u bent? Hoe kunnen wij ooit genoeg onze bewondering voor uzelf en voor de Heer Jezus uitspreken? Hoe kunnen we luisteren naar uw woord als u tegen ons zegt dat u altijd het middelpunt van ons bestaan wilt zijn, het centrum van heel ons wezen? En o God, wij eren u en wij aanbidden u. Om wie u bent in al uw glans, uw glorie, uw liefde, uw majesteit, uw volmaaktheid, uw heerlijkheid, uw kostbaarheid, uw volmaaktheid. Alles aan u is zo wonderlijk. En wij danken u dat u die weg gegaan bent met uw zoon. Dat u uw eigen zoon, die u zo lief had, hebt overgegeven in de dood om te laten zien wat het betekent om de weg vrij te maken voor alle zegen die u voor ons hebt. En we bidden u, Vader, help ons om te ontdekken wie u bent. Help ons om onze aandacht te richten op u alleen en niet in de eerste plaats op alles wat u doet en alles wat u ons geeft, hoe groot dat ook is. Laat ons leven een leven van aanbidding zijn voor uw aangezicht. En wij danken u uit de grond van ons hart en prijzen samen uw grote naam. Amen.